Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit de vijfde psalm, de versen 7 en 8. Maar mij ontmoet uw mededogen, ik zal uw woning ingeleid, en wat er dan verder in dat vers 7 en vers 8 volgt. Wij lezen vanuit het woord van de Heere vanmiddag de 72ste psalm. En na de lezing van dit schriftgedeelte zingen we uit de 25ste psalm, vers 4. Zeren goedheid kent geen palen. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dus eerst lezen we psalm 72, we zingen psalm 25, vers 4, en daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Voor Salomo, o God, geef den koning uw rechten en uw gerechtigheid den zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de euvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niets meer zij. En hij zal eersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsus, de eilanden zullen geschenken aanbrengen, de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle ijdenen zullen hem dienen. Want hij zal den nooddruftige redden die daar roept, mitschaders den ellendige en die geen helper heeft. Hij zal den arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven, en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden, den ganse dag zal men hem zegenen. Is er een ant vol koren in het land, op de oogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden, en zij zullen in hem gezegend worden, alle ijdenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geloofd, zei de Heere God, de God Israëls die alleen wonderen doet, en geloofd, zei de naam zijner eerlijkheid, tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn eerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. De gebeden van David, den zoon van Isaï, hebben een einde. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, wij gaan zingen uit de 125ste psalm, het eerste, het tweede en het vierde vers. Psalm 125, 1, 2 en 4. Gemeente, straks na de prediking willen we zingen uit de 72ste psalm, het tweede en het zevende vers. De bergen zullen vrede dragen en nooddruftigen zal hij verschonen. 2 en 7 van psalm 72. De tekst voor de prediking van vanmiddag vindt u in het boek 1 Kronieken. 1 Kronieken 12 en daarvan de verzen 16 tot en met 18. Ik zal u die verzen lezen. 1 Kronieken 12, 16 tot en met 18. Er kwamen ook van de kinderen van Benjamin en Juda op de vesting tot David. En David ging uit hun tegemoet. En hij antwoordde en zeide tot hen, indien gij lieden tot vrede tot mij gekomen zijt, om mij te helpen, zo zal mijn hart tegelijk over u zijn. Maar indien het is om mij aan mijn vijanden bedriegelijk over te leveren, daar toch geen wrevel in mijn handen is, de God van onze vaderen zie het en straffe het. En de geest toog Amazai aan, de overste der hoofdlieden, en hij zeide, wij zijn u, o David, en met u zijn wij, o zoon van Isaï, vrede, vrede zij u, en vrede uw helpers, want uw God helpt u. Toen nam David hen aan en stelde hen tot hoofden der bende. Dit woord uit 1 Kronieken 12 spreekt ons over de eerstelingen die tot David worden gebracht. Zij komen tot David, zij worden onderzocht door David en ze worden aangenomen door David. David ontvangt de eerstelingen van zijn volk. Ze komen tot hem, hij onderzoekt ze en hij aanvaardt ze. Dat is de lijn van de prediking en zo willen we dit schriftwoord uit een misschien wat onbekend gedeelte van de Bijbel, een hoofdstuk met nogal wat namen, proberen duidelijk te verstaan. Het gaat dus over David en het gaat over de mannen die tot hem komen. En dan moeten we ons verplaatsen in de geest naar de periode die aan de koningsjaren van David vooraf ging. De periode dat hij een vluchteling was. Saul had ondertussen begrepen dat niet zijn zoon zijn opvolger zou zijn, maar dat David tenslotte op de troon in Israël zou zitten. Zover had koning Saul dat wel begrepen. Maar hij kon dat onmogelijk aanvaarden. Hij was het er helemaal niet mee eens. En vandaar dat hij toen allerlei pogingen gedaan heeft om David naar het leven te staan en hem ook om het leven te brengen. Fel verwoed heeft hij David vervolgd. Keer op keer gebruikte hij zijn manschappen niet om de vijanden op een afstand te houden en de veiligheid van het land te verdedigen, maar om David te vangen. En om zo met David af te rekenen. David moest vluchten. En iedere keer weer opnieuw vluchten. En toch kwamen er in die tijd mensen naar hem toe. Niet in onze tekst, maar wel op een andere plaats in het woord van God. Ongetwijfeld een plaats die u ook wel bekend is en waar u ook meer dan eens het woord van de Heere over hebt horen verkondigen. Ik denk aan het 22e hoofdstuk van het eerste boek Samuel. Daar in dat hoofdstuk wordt ons verteld wat dat voor mensen zijn die zich bij David vervoegden toen hij in de spelonk van Adullam vertoefde. Dat waren mensen die het niet makkelijk hadden. Dat waren mensen van wie geschreven staat dat ze een schuldeiser hadden. Dus ze hadden schulden moeten maken. En ze wisten niet hoe ze die schulden moesten terugbetalen. Er waren ook mensen die bitter bedroefd waren. Wier leven een leven van teleurstelling was geweest. Mensen die door de moeilijke dingen in het leven teleurgesteld waren en die soms ook geen moed hadden om verder te leven. Mensen die gekneusd waren, om ze op een bepaalde manier aan te duiden. Mensen die een armoedig bestaan hadden. Zij hoorden van David. Zij hoorden van de dingen die David in de kracht van de Heere heeft mogen verrichten. Zij hoorden dat David in de kracht van Gods geest de Filistijn verslagen had, de reus Goliath. Ze hoorden dat door middel van David de Heere aan zijn volk een grote overwinning had gegeven. En dat soort dingen, en nog meer van die dingen, heeft bij die mensen, waarvan ik u juist een tekening gaf, de begeerte gewekt om bij deze David toevlucht te nemen. En ze zijn tot hem gekomen. De een met deze zorg, de ander met die teleurstelling, een derde met weer iets anders waardoor zijn leven heel moeilijk geworden was. En ze hebben bij David hulp gezocht, troost gezocht. En ze hebben de hoop gekoesterd dat zij bij David, kennelijk een lotgenoot van hen, mogelijk een nieuwe toekomst zouden vinden. Waren ze allemaal op eigener beweging gekomen? Of zouden we vrijmoedig mogen zeggen dat de Heere in hun komst ook de een of andere leiding had gehad? Ik denk dat je dat inderdaad vrijmoedig wel mag zeggen. Dat deze mensen naar David gingen, dat was omdat de Heere toen al bezig was David de beloften die hij aan David gegeven had, die beloften te vervullen. David zou koning worden over heel het volk, maar voordat heel dat volk onder de scepter van David zou buigen, en voordat heel dat volk David zou erkennen en aanvaarden als koning, heeft de Heere ervoor gezorgd dat er toen is één, dan weer twee, dan weer drie, en toen toch uiteindelijk nog een flink aantal mannen tot hem zijn gekomen, in wie David mocht zien dat de Heere al bezig was zijn belofte te vervullen. De eerstelingen zijn er al. En als hij dan van die mannen hoort waarom ze kwamen, dan is hij dubbel dankbaar. Niet alleen maar dat er mensen zijn die in hem iets ontdekken van de beloofde van de gezalfde des Heren, maar dat dat mensen zijn voor wie hij als lotgenoot mogelijk wel wat zou kunnen doen. Als God hem voor deze mensen zou willen gebruiken, dan zou hun komst naar hem toe voor hen samen nog een rijke zegen kunnen betekenen. Welnu, deze mensen, die wij dus op een andere plaats in het woord van God getekend vinden, daar horen wij ook in de tekst van vanmiddag het een en ander over. Daar worden ze genoemd mensen die afkomstig zijn uit Benjamin en uit Juda. Nou, dat ze uit Juda naar David komen, daar kunnen we inkomen. Dat kunnen we wel een beetje begrijpen. Dat zijn mensen van dezelfde stam als David, die ook uit de stam van Juda kwam. Ze waren broeders, om zo te zeggen. Maar er zijn ook mannen uit Benjamin bij. En dat is wel heel bijzonder. Waarom? Wel, Benjamin, dat was de stam waar Saul uit voortkwam. En deze mensen die uit de stam van Saul kwamen, sloten zich toch niet bij Saul, hun broeder, aan, maar ze sloten zich bij David aan. Dat is wel wat meer bijzonder. Ik moet daar straks nog even op terugkomen. Maar zo ziet David ze komen. En zo ziet hij dat de Heere ze naar hem toestuurt. Hun ogen gingen voor hem open. En het was in hun geval met name de nood die hen naar David bracht. En zo is de Heere bezig in het leven van David om hem zijn volk te geven. En zo is de Heere Jezus vandaag ook nog bezig om zijn gemeente te vergaderen. En God geeft aan zijn Zoon Christus, de meerdere David, Davids grote zoon, degene die door hem van eeuwigheid zijn gekend. En ze komen tot hem. Hoort u daar ook bij? Ja, laten we het woord maar niet alleen maar lezen als een boodschap die ons vertelt van dingen van vroeger. Interessante dingen. Misschien wel af en toe ook ontroerende dingen. Maar laten wij naar het woord van de Heere luisteren met het oog ook op onszelf. Dat was toch ook de bedoeling waarmee u naar de kerk kwam vanmiddag. U wilde toch iets horen waar u wat mee kunt doen, iets horen wat in uw leven betekenis zou mogen krijgen. U ging toch, mag ik hopen, met verlangen in uw hart naar de kerk, met het gebed in uw ziel: Heere, geef thans uw zegeningen. Misschien zegt iemand, zo ben ik helemaal niet naar de kerk gekomen. Nou, waarom ben je dan naar de kerk gekomen? Mag ik dat dan eens vragen? Geef jezelf daar eens rekenschap van. Hoe ben jij nou naar de kerk gekomen? Ja, omdat ik dat gewoon ben. En elke keer zondags, als ik niet ziek ben en als er geen verhindering is, dan ben ik in Gods huis. En dan luister ik naar het woord, dat is dan de vaste gewoonte in mijn leven geworden. Zo ben ik al opgevoed en opgegroeid. En dat is nog altijd niet veranderd. En ik zou ook niet weten waarom ik dat veranderen moest. Maar is dat dan het enige motief dat u vanmiddag hier ook zit? Hebt u geen hogere belangen? Zijn er geen dingen die nog een stukje belangrijker zijn? Is er in uw leven nog altijd geen besef dat u een schuldeiser hebt? Dat u arm en ellendig bent? En is er, omdat u zich nog steeds niet arm en ellendig bent, daarom geen plaats voor het werk van de Heere in uw leven? U voelt niet dat u een schuld hebt die u zelf niet kunt betalen. En daarom kunt u zo rustig, zo gewoon, onbewogen naar de kerk komen en uit de kerk weer naar huis gaan. Maar wat zegt uw eigen verstand? Hoe ver strekt uw kennis van wat de Heere in zijn woord zegt? U weet toch wel hoe het er met een mens van nature voor staat? Gelooft u dat dan eigenlijk niet? Hebt u dan nog nooit echt ondervonden ook, dat een mens buiten God geen toevlucht heeft en geen helper en niemand die uitkomst kan geven? Hoe moet je het dan maken als de dingen moeilijk gaan worden in je leven? Hoe moet je het maken als de dood bij u aanklopt en u de tijding krijgt dat de dood niet ver meer weg kan zijn? Hoe moet het dan als u geen borg hebt? Gemeente, u begrijpt het. Ik wil alleen maar zeggen dat het toch hoog tijd is dat u ook leert in te zien wat God van u zegt als zondaar. Het wordt hoog tijd om in te gaan zien dat hij de waarheid spreekt en dat het daarom hoog tijd is dat u eens een keer tot de Heere gaat vluchten en dat u bij de Heere een plekje zoekt waar u ook uw zonden leert belijden en leert bidden om vergeving, om hulp in de nood van uw ziel. Het is toch hoog tijd dat uw ogen een keer opengaan, gemeente. U zegt, nou, zo ging ik vroeger wel naar de kerk, als iemand die eigenlijk niet eens goed wist wat ik er ging doen. Maar dat is veranderd in mijn leven. En gelukkig is dat veranderd. De Heere heeft me toch wel op een andere manier kerkganger gemaakt. En ik mag zeggen dat ik toch meer dan eens met een begeerte in mijn hart onder de prediking ga zitten, met het verlangen dat de Heere over wil komen en dat hij tot mijn ziel wil spreken. Van tijd tot tijd is dat wel eens gebeurd in mijn leven en ik heb ondervonden hoe goed dat kan zijn om door de Heere bezocht te worden en verblijd te worden in zijn bedehuis. En ik zou het wel eens een keer weer opnieuw willen beleven. Goed, dan bent u op een andere manier onder het woord gekomen. Maar nou een stap verder. U bent onder het woord gekomen, ja. En ook nog met een belangstellend hart. Maar kunt u nu ook zeggen in uw leven dat u tot die grote zoon van David bent gekomen? Want over hem gaat het in het woord. En dat zal toch ook gedurig weer zo zijn, dat als het woord verkondigd wordt, u op de een of andere manier ook van hem te horen krijgt. En dat op hem gewezen wordt als de enige borg en zaligmaker van zondaren. Als de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En het zal u dan toch ook onder de prediking wel duidelijk geworden zijn dat wij hem moeten kennen in ons leven. En hem kennen, dat begint met tot hem de toevlucht te nemen. Hem kennen, dat begint met iets te verstaan van wat de Heere in zijn woord over hem zegt. Hem kennen, gemeente, dat is als de Heere, en zo begint hij daarmee, uw ogen opent voor wie u bent en voor hem die nou juist in de wereld gekomen is zoals hij zelf heeft getuigd om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En is dat ook de uitdrukking, de beleving van uw ziel als u onder de prediking mag opgaan? Om meer van hem te mogen leren kennen, om onderwezen te worden in zijn volkomenheid en in al datgene wat hij is, wat hij deed, wat hij doen zal tot zaligheid van zondaren. Wie hem begon te kennen, begon hem ook lief te hebben. En wie hem begon lief te hebben, begeert hem meer en meer lief te hebben. Begeert meer en meer van hem te weten. Begeert meer en meer op hem te mogen vertrouwen. En bij hem te schuilen voor tijd en eeuwigheid. Wel nu, David heeft mensen tot zich zien komen. En zo ziet de Heer Jezus ook mensen tot hem komen. Hij trekt ze zelf. Of de Vader, zo kun je zeggen, trekt hen. En de Geest trekt hen. En beweegt hen om de toevlucht tot de Heer Jezus te nemen. En wat gebeurt er dan? Zijn ze dan welkom, ik ga even met u naar de tekst van vanmiddag terug, zijn ze dan onmiddellijk welkom bij David? Wel, als we daarover gaan nadenken, dan zullen we ontdekken dat er enerzijds wel veel overeenkomst is tussen David en zijn grote zoon, maar dat er toch ook verschilpunten zijn. Want als ze tot de Heere Jezus komen, dan heeft de Heere Jezus vanaf het allereerste begin door wie ze zijn en wat ze bij hem zoeken. Maar dat is bij David niet zo. David kan niet in de harten van medemensen kijken. David weet ook wel dat het niet vertrouwd is om iedereen zomaar op het gezicht aanvaardbaar te achten. David weet te goed dat de geesten beproefd moeten worden. En het is daarom dat David bij deze mannen een onderzoek instelt. En de ene kant is David dankbaar dat ze tot hem komen, en hij gelooft ook zeker dat daar werk van de Heere achter zit, maar aan de andere kant, hij weet ook dat het tot zijn verantwoordelijkheid behoort om voorzichtig te testen, te toetsen of hun komst wel oprecht is. En vandaar dat David ze de vraag stelt: wat komen jullie bij mij doen? Komen jullie tot mij om mij te helpen? Om mij medestanders te zijn? Om mijn zaak te bevorderen? Of komen jullie met de heimelijke bedoeling mij aan mijn vijanden uit te leveren? En daar moet David inderdaad voorzichtig mee zijn. Hij kan zelfs de mensen uit de stam van Juda niet allemaal vertrouwen. Hoe we dat weten, 1 Samuel 23 geeft daar het antwoord op. Dan is David in de stad Keila, die hij bevrijd heeft uit de macht van de Filistijnen. En de inwoners uit de stad van Keila waren mensen uit de stam van Juda, stamgenoten van David. Maar als ze in Keila horen dat Saul in aantocht is, en als David dat gerucht ook hoort en de Heere vraagt of het veilig is om in Keila te blijven, dan laat de Heere David weten dat het voor hem niet veilig is om in Keila te blijven. Want ondanks dat David hen uit de macht van de vijanden bevrijd heeft, zullen de mannen van Keila David toch aan Saul uitleveren. En dat zijn dan stamgenoten. Ziet u, ook die mannen uit Juda zijn niet allemaal te vertrouwen. En die mannen uit Benjamin, de stam waar Saul ook vandaan kwam. Wel, misschien zou je kunnen zeggen, de mannen uit Juda zijn nog wel betrouwbaar, maar dat kun je in ieder geval van die mannen uit Benjamin niet allemaal zeggen. Het zou best eens kunnen zijn dat Saul een aantal mannen als spion heeft uitgestuurd om naar David te gaan, net te doen of zij in hem vertrouwen stellen en zo binnen te komen binnen de kring van zijn aanhangers om David op een gegeven ogenblik aan Saul te verraden. Vandaar dat eerlijke onderzoek. David moet het eigenlijk wel doen. En het is een eerlijke zaak. Het tekent David niet als iemand die altijd wantrouwig is, maar het tekent David als een man die voorzichtig is. En in de omgang met mensen moeten we soms heel voorzichtig zijn. Want we zijn allemaal zondaren. En we zijn allemaal tot allerlei kwaad geneigd. En we kunnen soms voor een medemens heel betrouwenswaardig overkomen. En toch kunnen we dan een ander ook wel eens heel lelijk teleurstellen. En zo maakt iedereen het in zijn leven wel eens mee. Dat hij dacht, op die en die kan ik wel aan, maar op een gegeven ogenblik kom je dan tot de ontdekking en het doet je veel verdriet dat je toch eigenlijk dat je toch eigenlijk geen grond had om die ander je vertrouwen te schenken. Daarom, wat David doet is eerlijk en het is voorzichtig. En nu zei ik zojuist, zo hoeft de Heer Jezus het niet te doen als er iemand tot hem komt. Want hij weet wel waarom zo iemand komt. Hij weet wel wat de Heere, wat de Vader, wat de Geest in het hart van zo iemand heeft gewerkt. Maar het is voor ons, als we komen, zo belangrijk dat wij ook gaan ontdekken waar het ons echt om te doen is. Weet u dat? Kunt u dat in de lijn van wat ik zo pas zei over het komen tot de Heere, ook van uw komen tot hem, kunt u dat van uw komen tot hem zeggen, dat het u echt om hem te doen is. Dat u echt komt omdat hij de enige is aan wie u uzelf kunt overgeven. Dat u bij hem een schuilplaats zoekt, omdat de Heere in uw hart de overtuiging gegeven heeft dat er bij hem een schuilplaats is. Kunt u het tegenover de Heere ook eerlijk belijden en zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet waar het mij om gaat. Ik denk even aan de geschiedenis die we in het Nieuwe Testament lezen. Er zijn heel veel mensen die bij Jezus kwamen en die op een gegeven ogenblik ook weer bij hem weggingen. En Petrus krijgt de vraag, en jullie dan? Willen jullie toch ook niet weggaan? En als die vraag dan tot ons komt, gemeente, wat is dan het antwoord? Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik niet meer weg kan. U hebt de woorden van het eeuwige leven. Die heb ik uit uw mond gehoord. Die hebben indruk op mijn ziel gemaakt. Die zijn blijven haken in mijn hart. Die hebben me vertrouwen gegeven. Daar heb ik troost uit ontvangen. Heren, ik kan ze nooit meer missen. De woorden van het eeuwige leven. En dat is tenslotte de reden waarom ik maar weer tot u kom. En waarom ik maar weer bij u schuil. Is het zo? Welkom, zegt David dan straks. Zo wil hij ze ontvangen. En zo wil de Heer Jezus de zijnen ook ontvangen. Maar eerst die andere vraag. Of ben je misschien met verraderlijke bedoelingen gekomen? U zegt, maar dat gebeurt toch niet? Er is toch niet iemand die naar de kerk komt, die naar het woord grijpt, die de Heere zoekt, met geveinsde bedoelingen? Dat kun je toch niet van ons verwachten? Nee, je zou zeggen van niet. Maar nu is een vraag. Denkt u dat er geen kerkgangers zijn die met verkeerde bedoelingen naar de kerk komen? Misschien zijn ze het zich op dit moment nog niet bewust. Maar er is er één die het zich wel bewust weet. En dat is degene die nog altijd in hun hart op de troon zit. En die u rustig naar de kerk laat gaan. Maar zolang er geen echte, eerlijke verandering van uw hart is, zou het best nog eens kunnen gebeuren. En u ziet het gebeuren, dat er mensen zijn met een gedoopt voorhoofd, dat er mensen zijn die misschien in hun jeugdjaren ook wel eens indrukken gehad hebben, dat er mensen zijn die later bij het ouder worden al kritischer gingen ingesteld worden, al meer vragen gingen stellen en zich op den duur van de Heere en van zijn dienst losmaakten en nu bezig zijn met negatief te spreken over hun jeugdjaren en over wat ze toen allemaal thuis moesten doen en wat ze in de kerk hoorden en al die dingen waar ze nu afscheid van genomen hebben. We zeggen dan wel eens mensen die hun eigen nest bevuilen. En dat zijn de dingen, dat zijn de mensen die je David op het oog ziet hebben. Als hij vraagt, zijn jullie toch niet gekomen om mij aan mijn vijanden uit te leveren? Zulke mensen die de kerk terug hebben toegekeerd en negatief en zwartmakend over de Heere, zijn dienst en zijn volk spreken, dat zijn mensen die in opdracht van de boze de Heer Jezus aan zijn vijanden uitleveren. Nog een andere vraag. Waarom zou iedereen die theologie ging studeren dat zijn gaan doen? Waarom zijn er mensen die een opleiding tot voorganger, tot predikant hebben gezocht om in die weg ook daartoe te worden opgeleid? Wat is het motief dat hen drijft? Misschien zijn ze het zich op dat moment nog niet bewust. Maar op den duur, via hun studie, komen ze allerlei vragen tegen. Vragen hoe oud de aarde nu eigenlijk is. En of we het bericht uit Genesis wel echt kunnen vertrouwen. Of dat er misschien toch ook wat is in wat we dan de evolutietheorie noemen. Of dat er misschien een combinatie tussen die twee mogelijk is. En zo zijn ze bezig om invloed uit te oefenen. Ogenschijnlijk, zoals gezegd wordt, om vragen van christenen, van christenstudenten te beantwoorden. Maar met het resultaat dat ze die christenstudenten op een dwaalspoor brengen. Niet minder dan de Heere aan zijn vijanden uit te leveren. Waarom zijn er mensen die de dienst des Heeren gezocht hebben en die nu bezig zijn op een verraderlijke manier kerkvolk te laten geloven dat wij meer weten dan Paulus? Waarom? Wat zijn ze aan doen? Het geloof in het eenvoudige woord van God. Het kinderlijk geloofsvertrouwen in alles wat er in de schriften staat te ondermijnen. Mensen op een dwaalspoor brengen. Zo ernstig is dat, gemeente. En zo wordt het kerkleven ook van binnenuit uitgehold. Het is erg genoeg dat er aanvallen vanuit de wereld zijn. Maar het wordt nog erger dat de duivel ook gebruik kan maken van krachten binnen de kerk. En daarom, en om meer andere redenen, zei de apostel Johannes al in een van zijn brieven: vertrouwt niet een iegelijke geest. Want er zijn ook geesten uitgegaan die niet uit God zijn. Het is maar dat we waakzaam zijn, gemeente. En ik wil niet zeggen dat we met waakzaam zijn alles gedaan hebben. En ik wil nog minder zeggen dat we maar getrouw bij de waarheid moeten blijven en dat dat wel in Gods ogen genoeg is. Je kunt niet naar de hemel omdat er bij je graf gezegd kan worden: hij was voor de waarheid. En als er niet meer gezegd kan worden, dan kun je daar geen grond voor maken. Er zal meer gekend moeten worden. En dat weten we als het ons echt om Gods genade te doen is. En daarom, gemeente, het onderzoek mag wel ingesteld worden. En doet de Heere dat dan om ons benauwd te maken? De duivel kan het ons wel eens benauwd maken, ja. De duivel kan wel eens tegen iemand zeggen: joh, jij denkt nou wel dit en dat, maar wie vertelt jou dat jij geen huichelaar bent? De duivel kan je wel eens bang maken door tegen je te zeggen: joh, die indrukken die je wel eens in je ziel hebt, dat zijn alleen maar gewetensovertuigingen, hoor. Dat heeft niks met het ontdekkende werk van de Heilige Geest nodig. En je kunt het er benauwd onder hebben. De duivel kan ons wel eens aan het wankelen brengen. Maar als het echt oprecht door de Heere gewerkt is, dan kun je toch ook wel eens een keer terugvallen. Heere, u weet het toch zelf. Er zijn toch dingen in mijn leven gebeurd die ik nergens anders uit kan verklaren dan uit uw werk. Dat kan niet op een natuurlijke manier zijn gewerkt in mijn leven. Dat is geen gewas dat op mijn akker gegroeid is door mijn eigen inbreng. Dat is toch werk van uw genade geweest. En dan kun je er wat mij betreft de Heere ook nog wel bij vragen, Heere. En als ik dan toch op een dwaalweg zou zijn, leid me dan alstublieft op de eeuwige weg. Want je wilt toch eigenlijk alleen maar eerlijk zalig worden. Dat is toch zo? Een kind van God wil niet zalig gesproken worden op grond van dit en van dat en door die en door die. Maar een kind van God wil zalig gesproken worden door de Heere zelf. Door de Heere zelf. En dan wil je inderdaad dat de Heere je eerlijk behandelt. Je hebt er niks aan als je jezelf wat wijs maakt of wat wijs laat maken. Maar kijk nu eens naar die mannen bij David. Dan zijn ze onderzocht. En dan is er één die het woord neemt. Een zekere Amazai. Ik weet verder helemaal niet wie die man is. We komen hem in de Bijbel zover als ik weet helemaal nergens tegen. Maar hier, en hier horen we hem aan het woord. En hier zegt hij, en let u erop, hij zegt het door de geest. En dat maakt het zo betrouwbaar wat hij zegt. Het is niet zijn eigen overtuiging alleen, maar het is een overtuiging die de Heere in zijn hart en in zijn ziel gewerkt heeft. En het is de Heilige Geest zelf die hem aan het woord laat. En David hoort die Amazai zeggen, David, wij zijn de uwe. Wij zijn uwe, o zoon van Isaï. Vrede, vrede zij met u en met alle die met u zijn. Hartelijk, overtuigd, enthousiast, echt in de geest getuigt hij van wat de Heere in zijn ziel gewerkt heeft en wat hij naar het oordeel der liefde ook van die anderen uit Benjamin en Juda mag geloven. Het gaat hen om het welzijn van David. Het gaat hen om het welzijn van die mannen die bij David een toevlucht zoeken. En het gaat hen in dat alles om de eer van de Heere en de grootmaking van Gods genade. Wat een getuigenis. U zegt, maar zo zou ik het niet durven zeggen. Dat hoeft ook niet. Je mag het ook fluisterend zeggen. Je mag het ook stilletjes voor je heen zeggen. Je hoeft het niet allemaal uit te roepen. Die anderen, die doen dat ook niet, zover als je leest in de tekst. Die zijn stil. Net zoals die andere discipelen ook stil waren toen Petrus het getuigenis gaf. Heere, waar moeten we anders heen gaan? U alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Zij stemden niet hardop met Petrus in, maar ze deden het wel. En wat Petrus zei, dat was hun uit het hart gegrepen. En als ze vrijmoedigheid hadden gehad, dan zouden ze het misschien net eender hardop gezegd hebben. En zo ook hier. Deze Amazai vertolkt wel wat er in het hart leeft. En er zijn erbij geweest die dat ook van harte met hem eens waren. En alweer de vraag. Ligt dat in uw leven ook zo? kunt u dat echt zeggen? Vrijmoedig gemaakt door Gods geest. En als je vrijmoedig gemaakt wordt door Gods geest, dan durf je op dat moment wel eens wat meer te zeggen dan op een ander moment. Als de geest je te spreken geeft, dan is de aarzeling die er anders is voorbij. Voor dat moment, jazeker. Dan kun je voor je gevoel achteraf bekeken wel eens hele dingen gezegd hebben, terwijl je achteraf wel eens de bestrijding krijgt, hoe heb ik het gedurfd? Maar het was toch gemeend, of niet? En als je dan van harte meezingt, God heb ik lief, want die getrouwe Heer, nee, het is niet nodig dat je boven de anderen uitzingt. Maar je mag het toch wel eens een keer zingen met mond en hart. En later denk je, ach, wat heb ik gezongen. God, heb ik lief. Oh ja, ik zou het wel willen. Ik zou het echt wel willen. Maar mag ik het wel zeggen? Jawel, je mag het wel zeggen hoor. Als de geest het je doet zeggen. En als hij je vrijmoedig maakt, neem maar een voorbeeld aan deze Amazee. Doe het maar net als hij. De Heere neemt het niemand kwalijk. En als je dan misschien later aanvechtingen krijgt, komt er dan toch maar weer vooruit. En zeg het dan maar tegen de duivel, ja, u kunt me op van alles en nog wat wijzen. En u hebt gelijk ook. En mijn kleren zijn iedere keer weer vervuilen en verdorven. En ik heb iedere keer weer reden om me te verootmoedigen. Maar één ding weet ik zeker. Toen zei ik het rechtstreeks uit mijn hart. En de Heere weet het. En de Heere weet het, ja. Dan nu, gemeente. Zullen we zo die Amazee ook naspreken? En dan moet u eens kijken wat David doet. Dan heet hij ze ook welkom. Dan zijn ze bij hem op het goede adres. Dan is er niets meer wat David weerhoudt. Dan krijgen ze wat ze zochten. Dan krijgen ze meer dan wat ze zochten. Waarin blijkt dat? Wel, onze tekst zegt het. Ze worden niet alleen maar aangenomen door David, maar ze krijgen zelfs een bepaalde positie in de kring van de mannen van David. David stelde hen aan tot hoofden der benden. David zag zoveel in hen dat hij ze niet alleen vertrouwen kon, maar dat hij ze ook gebruiken ging. En dat hij ze durft te stellen boven anderen van zijn manschappen. Soms doet de Heere dat ook. Dan geeft hij niet alleen maar wat we kwamen zoeken. Hulp, bijstand, vertroosting, uitzicht. Maar dan geeft hij ons ook nog wel eens iets meer. En dan geeft hij ons ook nog wel eens een plek in zijn dienst, waarbij wij in het werk binnen de gemeente ook nog een ambtelijke taak meekrijgen. Laat de Heere het maar allemaal doen zoals het hem behaagt. En laten wij er maar van overtuigd zijn dat geen van deze mannen er ooit spijt van gehad heeft dat ze tot David zijn gekomen. Niet één van hen. En wat ze bij David vonden, dat konden ze nergens anders in de wereld vinden. Ze vonden bij David hulp en vertroosting en uitzicht en een nieuwe toekomst. en zij die tot de grote zoon van David kwamen en die in alle oprechtheid hem leerden beleiden voor God en de mensen. Zij mogen van Israëls koning verwachten in leven en in sterven, nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genaad zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Amen. Gemeente, laten wij samen de Heere danken. Mogen we nog een keer tot u komen, Heere, met dankzegging. Met dankzegging voor het woord dat we hoorden. Het woord van welkom, door David uitgesproken. En door u, Heer Jezus, ook uitgesproken. En altijd weer uitgesproken. Tot een ieder die zich tot u wendt en tot u de toevlucht neemt, omdat hij bij u niet weg kan blijven. Omdat u het zelf in zijn hart gelegd hebt en omdat u de goede, onberouwelijke keus gewerkt hebt. Omdat u trok, onwederstandelijk, en omdat u liefde gaf door uw woord, door uw geest, in het zondaars hart. Heere, geef dat we het heilgeheim kennen mogen. Wat in Davids mannen vooraf gebeeld en uitgestald werd. En dat zijn toch ook de dingen die er zijn in het leven van al degenen die u vrezen, Heere. Mogen ze daar maar weer iedere keer bij bepaald worden. En dat ze zo ook tot u mogen opzien. Om ook van u keer op keer de vrijmoedigheid te ontvangen, om voor uw naam en voor uw dienst uit te komen. U bent het waard. U bent het waard dat wij, net als die Amazai in onze tekst, door de geest geleid uitroepen, wij zijn uwe, o David, vrede, vrede zij u. Mogen we zo u de eer gunnen, Heer Jezus. En dat zal ook gebeuren, tot in alle eeuwigheid zelfs, als u uw volk een eeuwige verlossing geeft. En als u al hun tranen droogt, en als u hen verlost van alle aanvechtingen die er tijdens dit leven waren. En als u het geloof van uw knechten bekroont, en als zij eeuwig bij u mogen zijn. Heere, wees met ons in de week die voor ons ligt. U weet wie wij zijn, u weet ook wat we te doen hebben. U weet alle dingen, Heere, ook van die dingen weet u die waar we tegenop zien. En waar we moeite en zorgen en verdriet over hebben. En waar we toch mee verder moeten. Heere, neemt u maar de leiding. Neemt u maar alles voor uw rekening. En mogen we zo volgen. Ja, Heere, zoals u dat zo vaak in uw woord zegt, volg mij. En wie achter u mag komen, die zal niet verdwalen. Denk aan de gemeente, Heere. Denk aan de voorgangers van de gemeente, de twee predikanten met hun gezinnen. Denk aan de kerkenraad. Wilt u werken, Heere, hier in de gemeente werken. Mensen opnieuw doen geboren worden en het heil van u, o Heer Jezus, deelachtig maken. Zodat het woord niet ledig tot u weerkeert, maar zoals u het beloofd hebt, het zal doen al wat u behaagt. Geeft u dat. We vragen het in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 84, het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.